Uit Gods heilig en dierbaar woord wordt u gelezen, Psalm 102. We noemden u als onze schriftlezing uit het boek der Psalmen de 102e Psalm, maar vooraf luisteren we naar artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis.
Wij geloven en belijden in enige al-katholieke en algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij soms wijlen een lange tijd zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in eenzelfde geest door de kracht des geloofs. Lezen we nu Psalm 102. Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitgestort heeft voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk, want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeten kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdom ter woestijn gelijk geworden en ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag, die tegen mij razen zweren bij mij, want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen, vanwege uw verstoordheid en uw grote toren, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras, maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben hun welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben en in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hun liedergebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. En hij heeft mijn kracht op de weg te nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij zullen al een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen, en een zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Tot zover.
Gemeente, broeders, belangstellende. Met de hulp des Heren willen wij op deze bidstond stilstaan bij Psalm 102. In het bijzonder bij de versen 13 en 14. We noemden nu als onze tekst vanavond Psalm 102, vers 13 en 14, waar we Gods woord als volgt lezen. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen tot zover. De Heere zorgt voor zijn kerk. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen. De Heere zorgt voor zijn kerk. Eerst letten we op zijn trouw. Want tegen die inktzwarte achtergrond van dat zondige volksleven, van het volk dat door de oordelen geteisterd en gestraft in ballingschap in Babel was terechtgekomen, is het waar dat er in vers 13 een wending komt, te beginnen met het woordje maar. Wonderlijk dat de Heere dan gaat zeggen maar. En dat is wel uit de mond van de dichter. Maar hij richt zich tot God, de Heere, met vijf hoofdletters, de verbondsgod. Maar gij, Heere, blijft. In eeuwigheid is hij ook dezelfde. En uw gedachtenis van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. O, wat is de Heere trouw voor een ontrouw volk. Dus de Heere zorgt voor zijn kerk. We staan eerst stil bij zijn trouw. Dan in onze tweede gedachte bij zijn ontferming. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. En tenslotte willen we dan nog stilstaan bij zijn eer. Want daar moet alles in het teken van staan, daar moet ook alles heen, dat God aan zijn eer zal komen. En dan letten we op het vervolg van deze psalm. Dus de Heere zorgt voor zijn kerk, ten eerste zijn trouw, ten tweede zijn ontferming, ten derde zijn eer. Wij weten niet wie de dichter is van Psalm 102. Sommigen hebben wel gedacht aan David, maar zeer waarschijnlijk gaat het hier om een dichter die de psalmen van David wel gekend heeft, omdat er ook bepaalde echo's lijken te klinken die aan die psalmen doen denken. Dus we weten niet wie die dichter is, maar we weten wel hoe die eraan toe is. Dat hebt u horen voorlezen. We ontmoeten hier een verdrukte, zo zegt vers 1, die overstelpt is. Een kind des Heren die zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. Een man in benauwdheid. Een man die roept uit diepte van ellende met mond en hart. Die smeekt tot God, o Heren, hoor mijn gebed. Laat mijn geroep tot u komen. Een man met een geslagen hart. Hij is zo dor en droog als gras. Hij heeft geen leven aan zijn ziel. Zo lijkt het. De klacht gaat verder. Het is een zuchter. Hij voelt zich zo eenzaam. En hij heeft vijanden bij de vleet. En ze smaden hem al de dag. En zegt hij dan in vers 10, ik eet as als brood. As als brood. Een beeld van diepe rouw. Fel verdriet doorknaagt zijn ziel. Hij vermengt zijn drank met tranen. Wat is er aan de hand met die man? Hoe komt dit toch dat deze man zo in nood is? Ach, het is niet zo dat zijn huis verbrand is. Het is ook niet zo dat zijn kind ziek is. Het gaat over de zonde. Over de zonde. O Heere, het is vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, zegt vers 11. God is immers vertorend over de zonde van het volk van Juda. Want wat is hieraan vooraf gegaan? We weten die geschiedenissen wel. Ze komen telkens terug tegen de achtergrond van de profetieën in het Oude Testament. Hoe in de 6e eeuw voor Christus Juda in 3 wegvoeringen naar Babel is gebracht in de ballingschap. Ze hebben een harp aan de willigen gehangen. Als die mensen daar zeiden, zing ons een lied, dan zeiden ze, hoe zouden we kunnen in een vreemd land te zijn als een gevangene en dan zo ontheemd en zo ontworteld. En ja, Jeruzalem, de heidenen zijn gekomen en die stad is verwoest. Die stad is verbrand, de tempel ligt in puin. En alles is weggeroofd door de Babyloniërs. En er is geen bediening der verzoening meer. Alles potdicht. Alles eenzwart. O, het oordeel Gods is over het tweestammenrijk voltrokken. U weet van die 12 stammen, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Dat hebben jullie geleerd, hè? 12 stammen in Israël. En dan kwam er een scheuring. 10 stammen, Israël vaak genoemd, en 2 stammen, vaak Juda genoemd. De stammen Juda en Benjamin. En de Heere heeft gezien hoe die 2 stammen, Juda en Benjamin, telkens verder van hem afdwaalden. Ze bedreven op een gegeven moment afgoderij met de Baals. Ze sneden een beeld om daarvoor te gaan knielen en dat hout en steen te aanbidden. Ze hebben de Moloch aanbeden, de zon en de maan en de sterren. O, en dat volk leefde zich ook uit in de zonde op een zeer schaamteloze wijze. En de Heer heeft zijn profeten gezonden. En ze zijn gekomen om te waarschuwen en weer te waarschuwen. Keer toch terug. Bekeert u, bekeert u. Maar ze gehoorzaamden niet. Ze wilden niet gehoorzamen. Omdat het Adams kinderen waren, net als wij. Misschien zitten wij ook iedere zondag 2 keer in de kerk. En nu ook door de week. Hoe vaak hebben wij het woord van wet en evangelie al beluisterd? Beluisteren is 1 ding. Gehoorzamen, daar is de levendmaking voor nodig. Daar is waarachtige bekering voor nodig. Daar is de omzetting nodig uit Adam in Christus. Om met hem verenigd te worden. Want de mens is een vijand van God. Een hater van God geworden. Een hater van de naaste geworden. En een hater van vrije genade. Want ja, daar zijn we vijand van. En als de Heere komt met zijn boodschap, kan het uitwendig zo zijn dat we nog niet weglopen. Want dat is ook gebeurd. Als de Heere zijn volk liet waarschuwen, dan waren er toch heel wat. Die vonden Jeremia maar een sombere prediker. Kan dat niet een beetje anders? En ze liepen naar Hanania. En Hanania die zei, ja, vrede, vrede, geen gevaar. Waarom doet die man zo moeilijk? Maar toch, de Heer had het gezegd, als jullie doorgaan in de zonde, zullen de oordelen zeker komen. Is het geen opmerkelijke parallel? Wanneer wij aan de vooravond van een particuliere synode samenkomen en we letten op de dingen die in deze kerk gedacht worden en beleefd worden, in mijn hart dus, dat de wereldgelijkvormigheid toegeslagen is en vermeerderd is, te midden van een volk, ja, als een krom en verdraaid geslacht, daar horen wij ook bij als kerk. Want wat gaat er van de kerk uit? Dan hebben we ook een regering gekregen die we verdienen. Ja, en dan wordt de zonde goed gepraat, dat is 1 ding. Maar vervolgens de zonde wordt ook bevorderd en de afwijkingen nemen toe en de kerken lopen leeg. En de kerken die nog naar Gods woord spreken, leven langs elkaar heen, verscheurd. verdeeld en daardoor ook verlamd. En dan zit je daar bij het gruis van Sion. En dan is het niet zo dat de dichter daar zomaar over praat. Dat kunnen wij ook nog wel. Maar deze dichter doorleeft de schuld die er ligt. En deze dichter is een lastdrager voor land en volk. Zitten die hier ook nog? Die rondsjouwen met de nood van ons volk. Met de nood ook van de kerk van Christus. En dat brengt deze man in de benauwdheid hen. En hij eigent de schuld. Dat is een ware profeet. Die wijst niet met zijn vinger naar een ander. Maar die slaat met de tollenaar op zijn eigen borst. Die zegt, hier zit het. Dit is een bron, een vuile bron van wanbedrijven. Wat gaat er van mij uit? Hoe anders zou de kerk moeten zijn in deze wereld? Als een stad op een berg, als een licht op een kandelaar. Wie is de jaloers? Hoeveel mensen zijn er in Veen bekeerd van buiten de kerk het laatste jaar? En dat geldt voor elke gemeente. Wat is het stil, hè? Zijn hier mensen in Veen die denken, wat hebben ze daar toch? Daar zou ik ook wel bij willen horen. Die mensen hebben iets, dat mis ik. Of, want ja, de nood is hoog, ik heb het wel gehoord, dat plotseling een jonge man verongelukt is, niet uit de gemeente, maar sommigen in de gemeente hebben wel banden met hem, familiebanden soms. De Heere zei u ook nabij, 34 jaar. En zo uit het leven weggerukt. Degene die in de kerk zijn en degene die buiten de kerk zijn, ze moeten tot God bekeerd worden. Of vinden we het wel voldoende als we de plichten waarnemen? O, de dichter, hij kijkt, mag ik het eenvoudig zeggen, hij kijkt naar het volk en naar zichzelf. Als het ware met de ogen des Heren. Daar komt dat zo'n man aan Gods kant gevallen is. Kent u dat verschil ook? Dat u eerder altijd vanuit uzelf dacht. Maar dat het er een tijd gekomen is dat u aan Gods kant viel en dat u uzelf ging bezien in het licht van Gods heilige deugden. En dat je dan niet verder komt dan, o God, wees mij zondaar genadig. Dan zou het geen wonder zijn als de Heere u 's morgens niet wakker liet worden en dan wordt u verwonderd wakker. En dan merkt u dat u nog ademt en dat de Heere het hart heeft laten kloppen en de adem in de neus gaf terwijl u van niks wist. O Heere, ik heb de dood verdiend, de drievoudige dood. Maar u schenkt mij ook vanmorgen weer het leven. Vinden we dat maar gewoon? Mijn zwager van dominee Karels, die in ons midden is, 84. Hij zou gaan naar een begrafenis. Hij was zich aan het klaarmaken en hij stierf. Dat kan. Wat een roepstemmen gemeente. Kind van 5 op de Veluwe, de gemeente van Nunspeet. Jongens en meisjes, wisten jullie dat je ook kunt sterven als je 5 jaar oud bent? Nog zo jong. Dan gaat de nood drukken als je de doodsbrief krijgt thuis bezorgd. Dan wordt alles anders als je de schuldbrief krijgt thuis bezorgd. Dan gaat de hand op de mond over anderen, maar dan ga je jezelf bij de Heere aanklagen. En wat wordt het dan een wonder als dat woordje maar in de Bijbel gelezen wordt met toepassing voor het hart. Als je dan zo in de nood en in de benauwdheid bent, daar ben je zelf bij betrokken. Want die schuld van de kerk en van het volk wordt geëigend. Dat is zonde. En dat ben ik. Ik ben enkel ongerechtigheid. En dan dat woordje maar. Maar gij, Heere, 5 hoofdletters, catechisanten weten wat dat betekent. Want het is de Heere, de Jehovah, de verbondsgod. Hij heeft zich verbonden ergens aan, aan zichzelf. Hij wil niet anders dan wat hij besloten heeft, dat zal hij ook doen. En hij heeft zich verbonden aan zijn volk en aan zijn kerk en die zullen zalig worden. Dat staat vast, dat kan niet anders. En zo had hij zich ook verbonden in het Oude Testament, in het bijzonder ook aan het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En Juda had hem te dienen, maar ze verlieten hem en ze dienden zichzelf en afgoden. En zo is het ook in Nederland. Wij hebben God verlaten als land en volk. En ja, velen willen niet meer horen van waarschuwingen of aankondigingen van het oordeel. Anderen zeggen, bekering is toch voor een mens die gedoopt is niet nodig. Leer nou maar vertrouwen op Gods genade, zonder dat er een wedergeboorte nodig zou zijn. Gemeente, broeders, wat al een afwijking, wat al een verval. Maar gij, Heere, de verbondsgod, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Gij blijft. Dat wil zeggen, u verandert nooit. U woont en troont altijd in de hemel en u regeert de aarde. Bij al wat verandert, u verandert nooit. Bij al wat afzakt en verwatert en in verval raakt, gij evenwel, gij blijft dezelfde. O Heere. En wat merk je nu? De Heilige Geest geeft deze dichter van Psalm 102 zicht op de deugden Gods, zijn getrouwheid, zijn onveranderlijkheid, zijn almacht, zijn eeuwige bestaan. En laten we dan, broeders, ook op de vergadering ons houvast niet zoeken, zeker niet in de omstandigheden. En zeker ook niet bij eigen waanwijsheid. Maar laten we dan zoeken wie God is. En het van hem alleen verwachten. En dan zegt de dichter op een andere plaats toch ook. Hoop op God. Hij is de God in wiens handen alles vast ligt. Die zijn kerk verkoor naar zijn soeverein welbehagen. En ook zijn raad zal volvoeren. En daarom, wat er ook gebeurt, de Heere regeert. En mogen we daar maar verlegen om zijn. Smekend om zijn trouw voor trouweloze mensen. Bovendien, de verhoogde middelaar is de koning van de kerk. Zullen we dat nooit vergeten? Dat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. Hij is de zaligmaker die heeft uitgeroepen, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. O Heren, tegenover alle zonde en afwijking van land en volk en kerk. Gij blijft dezelfde. En uw gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. Kanttekeningen leggen dat uit. Te weten de gedachtenis uw heerlijke werken en weldaden die gij voormaals uw volk gedaan en bewezen hebt. Dat blijft van kind tot kind voortgaan. Als hier een kind gedoopt wordt in de kerk, dan is dat weer een teken dat de Heere voortgaat. Van kind tot kind. Als straks, misschien was het op de tweede paasdag, kan ook zijn op de tweede pinksterdag, als jongeren belijdenis afleggen, is het weer een bevestiging van de waarheid dat de Heere zal voortgaan van kind tot kind. En dat zijn naam zal worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. God verandert niet. En in het bijzonder wanneer nieuwelingen in Sion geboren worden en het kindergeschrei mag worden gehoord in de gemeente. Wat een wonder is dat, als die ritselingen van het nieuwe leven worden bespeurd op de huisbezoeken. Wat een wonder dat God dan weer blijkt te zijn. Die God die nooit verandert, die altijd de mensen nog bekeert zoals die dat altijd heeft gedaan. En hoe groot is dat wonder niet? Nu wij weten van de apostel Paulus uit Romeinen 3, bijvoorbeeld, dat er niemand verstandig is en dat er niemand God zoekt, ook niet tot één toe. Dan zou je moedeloos en hopeloos worden. Maar de Heere blijft altijd dezelfde en hij zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. Ze zijn zijne, want hij heeft ze verkoren en hun namen staan in het boek des levens des lams. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Hoe donker het ook zijn mag in de tijd en in de kerk. Dat volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien, want God zal erover opstaan. Hij zal zich ontfermen over Sion. Onze tweede gedachte zijn ontferming. Vers 14. Gij zult opstaan. Dat betekent, gij zult u ontfermen. De Heere zal niet ledig toezien. Zijn kerk zal misschien soms klein zijn. Dat hebben we horen lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Net als in de dagen van Achab. Die man dacht ook dat hij alleen overgebleven was. Maar er waren er toch nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Maar de Heere zal ook zeker waken over Sion. Letterlijk genomen is dat natuurlijk Jeruzalem. En we weten van Jeruzalem dat de Heere daar wonen wilde. In Psalm 132 kunnen we daarvan lezen. De Heere heeft Sion verkoren. Daar werd de tabernakel geplaatst. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Zeggende, hier zal ik wonen. Daar moeten we eens wat vaker aan denken als we naar de kerk lopen zondagsmorgens. Dat er hier een kerk staat. Dat God wil dat hier het woord gepreekt wordt of gelezen. En dat hij zijn wet en evangelie doet horen, terwijl zoveel mensen dat helemaal niet weten, niet kennen, daarvan vervreemd zijn geraakt of in een heel andere wereld leven. Waarom heeft de Heere in Sion willen wonen? Waarom wil de Heere in dit dorp zijn woord laten verkondigen? Wel, dat is alles in zijn voorzienig bestel. En het geheim ligt hier. Want ik heb ze begeerd. De Heere wilde in Sion wonen. Opdat hij daar zijn kerk zou doen verrijzen. Opdat daar deze en die in Sion geboren zou worden. En dat is de enige oorzaak. God heeft ze begeerd. En daarom zal hij ook opstaan en zal hij zich ontfermen. Hij is niet voor niks de verbondsgod. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Hij is ook zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voleindigen in de kerk, maar ook in het leven van dat bondsvolk, die oprechte Israëliet, die oprechte geestelijke Sioniet, ook in de Nieuwtestamentische kerk. Daar klinkt vanavond zelfs het woord van God opnieuw. Maar, Heere, laat ons niet te zeer zien op de omstandigheden, maar doe ons zien op u in uw heilige deugden. Want u bent de getrouwe. U ontfermt zich toch over Sion, want uw volk zal er komen. Omdat u van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad. En een volk verkoren hebt uit een gevallen Adams geslacht. U wist dat ze vallen zouden, Adam en Eva. Maar u hebt een kerk verkoren. U hebt een weg uitgedacht. Opdat met behoud van het recht van God toch een volk zalig zal worden. Trouwens, houdt ons dat wel eens bezig? Hoe kom ik met God verzoend? Wat zou dan het antwoord moeten wezen? Kan ik die rechtvaardige straf ontgaan en wederom tot genade komen? Hoe moet dat? Bent u nieuwsgierig naar dat antwoord? Maar u hebt het toch wel eens gelezen? In zondag 5 van onze Heidelbergse catechismus. En wat is dan het antwoord? Ja, misschien iets anders dan we hadden verwacht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Wat betekent dat? Dat de schuld van Gods volk wel betaald moet worden. God stapt over die schuld niet heen. Die schuld moet niet half betaald worden, ook niet voor 95%. Maar die moet volkomen betaald worden. Door een middelaar die zowel waarachtig God is, als ook waarachtig en rechtvaardig mens. Er kan er maar één zijn. Wie is deze middelaar? En dan is het antwoord: onze Heere Jezus Christus. O, Hij heeft van eeuwigheid uitgeroepen: zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. En Hij heeft vreugde gevonden in die weg. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Als we dan terugdenken aan de lijdenstijd waarin de preken zijn gehouden, over het bloed dat daar gevloeid heeft, over dat lichaam dat gegeeseld is geworden, over de spot en de hoon die over hem uitgegoten is, over de diepe, diepe vernedering en de bittere dood des kruises en dat kruipen in de hof als een worm en geen man. Daar heeft hij een lust in gehad, daar heeft hij een vreugde in gevonden om die weg te gaan van eeuwigheid. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. O, dat raadsplan, dat plan van de zaligheid. Dat is door God drie-enig uitgedacht en Christus heeft zichzelf vrijwillig beschikbaar gesteld. En hij is gekomen. En hij heeft geleden. En hij gaf zijn leven. En hij heeft uitgeroepen: het is volbracht. En hij is opgestaan uit de doden tot onze rechtvaardigmaking. En hij is ten hemel gevaren. Oh, hij heeft alles gedaan. En nu bidt hij voor zijn kerk, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het is niet te bevatten. Het ontstijgt ons begrip hoe dit kan, dat God zijn enige geboren zoon toch heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Wat zijn dat voor mensen? Zondaren, dat zijn vijanden, dat zijn goddelozen van zichzelf, die niet één cent kunnen betalen. Maar de zaligmaker gaf zichzelf om alles plaatsbekledend te betalen met zijn dierbaar bloed. En alleen op grond van zijn volkomen gerechtigheid mocht deze dichter van Psalm 102 het weten. Want de Heilige Geest heeft het in zijn hart afgedrukt. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Alleen op grond van dat bloed van Christus kunt u genadig zijn van geslacht tot geslacht. Gij zult daarom opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, dat kan toch ook niet anders? Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Ja, dan moeten we weer denken aan de ballingschap. 70 jaar zou die voltrekking van het oordeel in beslag nemen. De tempel zou worden hersteld en opgebouwd. De muren van Jeruzalem zullen eerst worden opgetrokken. Nadat Kores het edict had uitgesproken en vastgelegd, waardoor het volk van Juda weer mocht terugkeren. Ze gingen niet allemaal terug. Er waren er aardig wat. Die hadden hun draai wel gevonden in dat heidense land. Maar er waren er ook met een diep heimwee naar Jeruzalem. O, die stad Gods. En dan had de Heer dat beloofd. 70 jaar. En wat uit zijn lippen gaat, blijft. Dat blijft vast en onverbroken. En zou dat ook nu kunnen? Dat de Heere zegt: het is nu tijd om genadig te zijn. Om mijn kinderen zalig te maken, levend te maken. De kerk te doen bloeien na een tijd van ingezonkenheid en verwarring. Zou dat ook nu kunnen? Wat denkt u? Jongens en meisjes, wat denken jullie? Zou de Heer jullie kunnen bekeren? Natuurlijk. Hij is almachtig. Zou de Heer de kerk weer zo vol kunnen maken dat hij weer te klein wordt? Dat kan ook. Denk je dat God dat niet kan? Dus wat we hier nu lezen, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Ja, dat kan ook nu in deze tijd. Er is altijd een tijd van opgang en neergang. En oh, als er een tijd van neergang is, dan kan de kerk zo klein worden dat ze denken dat er niks meer van terecht komt. Maar de Heere regeert. En ja, dat oude Sion, dat oude Juda, was een onwaardig volk. En een rechterloos volk. Die hadden alles verknoeid. En die hadden alles verzondigd. En wij ook. Of denkt u dat we een klein beetje trots mogen zijn op de kerk? Oh, soms hebben we die neiging. Ik vind dit ook een mooi gebouw. Je zou er zomaar een beetje trots op kunnen worden. Dat is nog maar een gebouw. En ja, we zijn lid van de gereformeerde gemeente. En ja, dat is toch een fijne kerk, zegt iemand. Oh ja. Ja, en ik ben lid van de vereniging. En ik kom altijd in de kerk, ook door de week. En ik ben serieus en ik heb belijdenis gedaan. En heimelijk kun je er wel een beetje trots op zijn, hè? Maar wat zijn nou de sieraden van de kerk? Wat zijn nou de sieraden van de kerk? Ach, diegene die een verbroken hart en een verslagen geest omdragen. Dit is een sieraad van de kerk. Een gebed des verdrukten als hij overstellend is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heeren. Dat is muziek in de oren van de Heere Zebaoot. O Heere, hoor mijn gebed. Hij heeft al lang gehoord. En laat mijn geroep tot u komen. O zeker. Hij heeft het zelf gewerkt. Want een waarachtig gebed is een geschonken gebed. Smeek dan toch om het wonder van Gods ontferming. Over de gemeente, over ons kerkverband en ook over de particuliere synode die morgen zal plaats hebben als de Heer het geeft. Maar ook om het vanwege het verval van de kerk in ons land en in hele de westerse cultuur. Smeek dan toch, o Heere, keer nog weder en doe ons tot u wederkeren. Andersom zegt de Heer het ook, keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Van wie moeten we het anders verwachten? Hij heeft de woorden des eeuwigen levens. O, roep toch tot hem en smeek om zijn genade. En als u niet weet hoe u bidden moet, och, Gods kinderen, die moeten daar zo vaak over klagen. Dat ze niet weten hoe ze bidden moeten. Nou, ik zou zeggen, lees die psalm dan nog maar eens. En vraag om een biddend hart. En probeer maar eens door te dringen in die woorden van die geïnspireerde psalm 102. En zeg het maar na. En zing maar zo'n vers. Jongens en meisjes, als jullie nou niet weten wat je bidden moet, dan zing je gewoon een psalmversje. Heer, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Dat betekent dat je in de Bijbel moet lezen. En dat je dan smeekt of de Heilige Geest je ogen van de ziel open wil doen. En dat je een nieuw hart van de Heere mag ontvangen. Nieuwe gedachten, nieuwe verlangens. En ja, dan wordt ook je gebed vernieuwd. Dan bid je ook op een moment dat je anders nooit bad. Vroeger bad je alleen bij het opstaan, bij de maaltijden en bij het slapen gaan. En nu? Nu wordt heel je leven één gebed. En die gebeden lijken nergens op. Gestuntel. Ze haperen. Ze zijn niet mooi, soms woordeloos, het zijn soms maar zuchten. Maar wat ben je er goed mee, als je zo klagen mag als de dichter van Psalm 102. Want hij is gebukt en hij gaat verdrukt onder de last van de zonde. O God, het is vanwege uw verstoordheid en uw grote toren. Maar, Oh, dan krijgt hij toch krediet op God. Vanwege de eigenschappen van die verbondsgod die zo getrouw en onveranderlijk is. Dat hij door de inspiratie van Gods geest het zeggen mag. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachten is van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. En gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Waar loopt dat nu op uit? Dat zal altijd uitlopen op de eer des Heren. Onze derde gedachte, zijn eer. Maar willen we samen eerst nog zingen uit Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4. De Heere zorgt voor zijn kerk. Dat kunnen wij niet. Gelukkig niet, hij doet het. En dan blijkt zijn trouw. Dat is onze eerste gedachte. En dan zie je zijn ontferming die aangekondigd is in vers 14. En dat loopt nu uit op zijn eer. Dan letten we ook op de andere verzen van deze psalm, met name vanaf vers 18... Want de Heere zal zich ontfermen. Zitten hier nou mensen die verlegen zijn om de ontferming op grond van Christus bloed over uw hart en leven? Bent u verlegen om de ontfermingen Gods? Ja, dan wil u natuurlijk ook weten, hoe kom ik eraan? En wat is de Bijbel toch duidelijk? Dat is Gods woord ook helder. Want tot wie zal God zich nu wenden? We lezen het in vers 18. Tot het gebed desgene die gans ontbloot is. Die zal hij niet versmaden. Dat gebed wordt verhoord. Een mens die gans ontbloot is. Nou, een mens wil zich altijd maar weer bedekken. Die wil altijd weer een kleed dragen waarmee hij zijn ware aard verbergt. Ja, kan je wel eens een hekel krijgen aan je zwarte jas. En toch is het goed, hè, dat er een ambtskostuum is. Maar, oh, David zegt het hier van binnen, die vuile bron. Wij willen bedekken. Wij willen ons onttrekken aan de rechtvaardige ogen en de heilige ogen Gods. Maar wat gebeurt er nu in de levendmaking? Dan komt de ontdekking. Dan gaat je jas uit, waarmee je alles hebt willen afdekken en beschermen. Waarmee je alles hebt willen ontkennen en verbloemen. Dan gaat je huichelarij eraf, dan gaat je vromigheid eraf. Dan gaat je degelijkheid eraf. Dan gaat je lievigheid eraf. Dan komt alles naakt en geopend voor God te liggen. Dat is ontdekking. Gij doorgrondt mij. Gij kent van verre mijn vuile, smerige gedachten die niet goed zijn, Heere. O, ik schaam me zo. En wat zegt de Heere dan? Stort voor mij uit uw ganse hart. Mag u dat wel eens doen? Mag u dat wel eens doen? Uw ziel leegwenen, uw hart uitgieten voor God. Wat is dat zoet en goed? Wat is dat een goed werk? En daar heb je niks mee, daar ben je niks mee, integendeel. Maar om de nood nu eens voor de Heere neer te leggen, zoals Hanna haar nood heeft neergelegd toen Eli haar gade sloeg. Hij heeft het herkend. Dat is Gods werk. Dit is dus Gods werk. Dat er een gebed geboren wordt van een mens die gans ontbloot is. Want ja, het is een goed en een zoet werk. En in die eerste liefde lijkt het wel dat het er zomaar uitvloeit en nog eens en nog eens en weer. En ook morgen weer en dan. En zo, ja, komt er toch ook een periode in je leven dat het wat opdroogt. Eerst heb je dat misschien niet eens zo in de gaten. Maar ja, die wateren vloeien niet meer zo. Die tranen die willen niet meer komen. En trouwens, je bent druk. En de mens is toch niet altijd hetzelfde. En dan gaat de Heere hierop aanwerken dat de mens gans ontbloot wordt. Zodat er niets overblijft. Dan een naakte, ellendige, vuile zondaar die het niet meer waardig is om verhoord te worden. Die zo ongeschikt is om God te dienen. Die zo onbekeerd is. Nog nooit zo goddeloos geweest. En ik heb niet alleen gezondigd tegen de wet, Heere. Maar ik heb ook gezondigd tegen uw lieve, dierbare evangelie. En ik heb gezondigd tegen uw bemoeienissen. Want u hebt mij toen en toen aangesproken. En ik heb die trekking wel bespeurd. Maar o, het is zo dor en dood van binnen. Ik ben zo biddeloos. Kent u dat? Dat afhankelijke, dat dorre, dat woestijnleven, dat niks overhoudt. En dat het gebed soms niet eens meer komen wil. En dat u niet weet wat u zeggen moet. Dan ga je soms bidden om een gebed. Heere, leer ons bidden. En de apostel Paulus kende dat ook. Dat lezen we in Romeinen 8. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. En wonderlijk, dan wordt zo'n ellendige, zo'n eenzame, van wie het gebeente kleeft aan zijn vlees. En de vijanden zeggen, hebt gij nou heil bij God? Waar is die God op wie ge uw hoop bouwde? En ja, wat hebben ze nou? Oh, ze worden geheel en gans ontbloot. En dan zal er altijd toch een biddend volk zijn, omdat de geest het overneemt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat komt omdat er een voorbidder is. Want Jezus leeft. Hij is ten hemel gevaren en hij bidt voor zijn volk. En van daaruit zendt hij zijn geest, de geest der genade en der gebeden. Hij zal opstaan, hij zal zich ontfermen. En hij zal die geest doen vaardig zijn in het gebed om het hart leeg te gieten en zijn zonde te belijden. Dat doet hij. Hij werkt dat gebed. En daarom zal hij dat gebed ook verhoren. Hij schept dat gebed. Het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. En hoe loof je nu de Heere? Niets uit ons. Niets uit ons. Al uit hem. Want de Heere werkt op zijn eer aan. Onze derde gedachte, zijn eer. Opdat nu die roem in de Heere. Wat is dat voor een volk, zegt de apostel Paulus, Gods volk. Ja, het onedele, het verachte. En hetgeen niets is. Dat zijn diegenen die gans ontbloot zijn. En omdat de geest wordt uitgezonden door de koning van de kerk, zullen zulke gebeden gehoord worden. Die zullen opgezonden worden. Uit diepte van ellende. Een gebed van een verdrukte. Als hij overstelpt is. O Heere, hoor mijn gebed. Ik ben niet meer waardig. Maar laat mijn geroep tot u komen. Verberg toch uw aangezicht niet voor mij. Kennen we dat gebedsleven? O, de Heere zorgt voor zijn kerk. Waarom? Zijn eer is ermee gemoeid. En wat is het dan een verwaardiging, broeders, om in de kerk te dienen? In een ambt. Niet iedereen komt in een ambt. Iedereen heeft zijn eigen taak. Ook van Gods kinderen. Maar een verwaardiging om te dienen in het ambt. En wanneer zijn we nu vruchtbaar? Eigenlijk moeten we niet boven die plaats van Saulus uitkomen. Toen Ananias niet naar hem toe durfde, heeft de Heere gezegd: ga maar, want zie, hij bidt. En dat was Saulus. En als je aan Saulus had gevraagd, ben je bekeerd? Dan had hij gezegd, oh, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dus ja, zo goed stond hij er niet op. Maar hij bad. Hij bad vanwege de nood van zijn ziel. Hij bad vanwege het werk van Gods geest. En zulken die nu gans ontbloot zijn, die vallen toch een keer weer de schellen van de ogen. Opdat ze hem zullen zien die hen heeft lief gehad. De zaligmaker Jezus Christus. Die vernederd werd tot in de dood zich gaf. En is verhoogd. En nu leeft om voor zijn kerk te bidden. Wat denkt u? Kan het met de kerk eigenlijk wel verkeerd gaan? Als de Almachtige, de verhoogde middelaar. Als de koning van de kerk die alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Als die voor zijn kerk bidt. O, hij zal zich ontfermen over Sion. Ook nu. Als hij het zuchten der gevangenen hoort. Degene die in nood zijn. Die de schuld doorleven. Persoonlijk, ambtelijk, kerkelijke schuld. En als die er mogen zijn, dan is er verwachting voor de kerk. Dan is er ook verwachting voor de vergadering van morgen. Want ja, die gevangenen die dan zuchten, die gans ontbloten, die roepen uit diepte van ellende. Tot hen is Christus gekomen. Voor hen is Christus gekomen. Hij zegt het toch zelf. Daar in de synagoge. Ik ben gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En blinden het gezicht. En om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En om degenen die gans ontbloot zijn, zouden we nog kunnen toevoegen. Om mij over zulken te ontfermen. Hun gebed zal ik niet versmaden. Ik zal mij tot hen wenden. Tot wie? Degene die gans ontbloot is. Dat zijn degenen die aan een einde kwamen met zichzelf. Die aan het einde gekomen zijn van de wet. Die geen hoop en verwachting meer kunnen hebben vanwege hun eigen bestaan. O nee, ze moeten op alles de dood schrijven. En En ze weten tegen wie ze gezondigd hebben. En die schuld kunnen ze maar niet klein krijgen. Die wordt dagelijks meerder. En ze hebben nodig de invloeden van de Heilige Geest. Want die zal, zegt Christus, van mij getuigen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Christus heeft Gods eer verhoogd in het redden van zondaren. In het toebrengen van zijn kinderen. En hij zal dat ook uitwerken in de tijd. En hij draagt de kerk op zijn hart. Waartoe? Met welk doel? Dat lezen we in vers 22. Opdat men de naam des Heren vertellen, de Sion, en zijn lof te Jeruzalem. En dat zal nu in eeuwigheid volmaakt gebeuren. Dan zal die kerk worden binnengehaald. Het paadje kan heel smal worden. Zodat er niets overblijft dan Jezus alleen. Want de apostel zegt, Christus is alles. En dan zullen ze hem aanschouwen. Hij die alles is. En in allen. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 135. Het achtste vers. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wijl gij zelf, o Heer, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. En vers 12, Sion loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. 8 en 12 van 135.
Thank you.
Voor degenen die van elders komen, is er straks nog koffie of thee te drinken. Ga nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.